Dan gaan we nu over op de bundel der psalmen. En dan zingen we de 69ste psalm. En daarvan het eerste en ook het derde vers. 69 vers 1 en vers 3. Ik weet niet of er nog zijn die bijbeltjes willen. Daarachter staan er geloof ik nog een paar. En hier heb ik er nog wel wat. Bijbels, jongens? Iedereen heeft? Wat, ja, zeg dat, hè? Ja, dat, al die Bijbels uitdelen, dat is een mooi werk, jongens. Hier. Ja, Hanneke, ook, hè? Psalm 69, vers 1 en vers 3.
Amen.
Zullen we eerst samen bidden? Lieve en trouwe Heere in de hemel, als we op deze zaterdagavond onze handen vouwen, dan zeggen we allereerst dank aan U, de grote Schepper aller dingen. En als we zeggen alle dingen, dan heeft dat alles te maken met de natuur en wat daarin is en hoe dat werkt en hoe het functioneert. Dan heeft dat alles te maken met het woord van U en hoe dat werkt en hoe dat functioneert. Maar als we U danken, Heere, dan zeggen wij Uw grote naam ook dank dat U Uw Zoon gezonden hebt in deze wereld, opdat een ieder die gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heere in de hemel, dank U daarvoor dat U uw enige Zoon gezonden hebt, opdat Hij zondaren zou zoeken en zalig maken. En Heer in de hemel, we kunnen er U nooit genoeg voor danken. Nooit genoeg. Maar tegelijkertijd vouwen we onze handen op deze jeugdcontactavond als het gaat om een levend geloof. Want dan hebben we ook te belijden dat wij ons hebben weg te schamen. Dat wij mensen zijn die van nature daar geen acht op slaan. Die het soms lucht vinden. Het hele evangelie van U. En er zomaar aan voorbij leven. En was dat het ergste nog maar. Maar dan is het ook nog een keer zo dat wij in vijandschap leven. Dat weten we met ons hoofd. Want we horen het elke zondag. Maar het is ook de werkelijkheid. Die we gaan verstaan als de Heilige Geest in ons leven gaat werken. En het geloof ontsteekt. Het geloof geeft. En met een geschonken geloof, och Heere, dan is geloven ook nog een keer uw werk. We kunnen er zo verschrikkelijk moe van worden, Heere, al ons pogen, al ons doen. En U hebt ons gebonden aan de middelen, en U hebt ons uw woord gegeven. En we zijn opgenomen in het verbond en we hebben het teken en zegel van het genadeverbond van U ontvangen. Het is allemaal waar. En we danken er U voor. Maar tegelijkertijd bidden we op deze jeugdcontactavond dat wij jonge mensen mogen zijn uit de Albasserwaard en uit de omgeving. Die werkelijk beven voor Uw woord. Die er de kracht van kennen. En die de liefdeskracht van U zelf mogen ervaren. Geef dat in ons leven, Heere. Opdat we niet alleen zullen leven bij de waarheid. Maar dat we ook iets mogen kennen van vrijgemaakt te zijn. Vrijgemaakt te worden. Door datzelfde woord. Door de waarheid. Door het evangelie. En om door dat woord en door de Heilige Geest werkelijk ingelijfd te worden. In de Heer Jezus Christus, die het leven is. Heere, laat dat voor jonge mensen niet vreemd zijn. Maar wilt U het ze schenken? En dat bidden we overigens ook voor ouderen. Als ze meeluisteren via de kerktelefoon. Of al wellicht later een bandje horen. Heere, schenk ons de hulp en de leiding van uw Heilige Geest, opdat het vanavond geen Spaans zal zijn, maar dat de waarheid door ons gekend en beleden mag worden. We danken U hartelijk dat U ons bewaarde over de wegen, dat U ons hier bracht en dat we elkaar mogen ontmoeten. Laat dat ook goed mogen zijn en gezellig, dat we ook daaraan zullen denken, elkaar zullen zien en trouw zullen zijn. Zegen de verenigingen plaatselijk. Zegen andere activiteiten voor jongeren. Zegen, Heere, tot aan de jongste morgen. waarop u zult wederkomen op de wolken van de hemel. En als dan uw kerk vol zal zijn, met jonge en met oude zondaren, die dat heerlijke lied zullen aanheffen, door u alleen, Heere, om het eeuwig welbehagen. Laat dat wonder, dat diepe genadewonder, Heere, mogen trillen in onze jonge levens, opdat we bedorven zullen zijn voor die vuile wereld en opdat we echt Christen zullen zijn. In verbondenheid aan u. Lieve Heer, doe het. Doe het, Heer, voor al onze jonge mensen. We vragen het u om Jezus wil. Dan kan het ook nog eens. Uit genade. Amen. Ik wil samen met jullie een stukje lezen uit Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Het is fijn dat er zoveel zijn die een Bijbel hebben meegenomen. Ik zou willen zeggen, als je hier vandaag voor het eerst bent, dan ben je natuurlijk driedubbel hartelijk welkom. Probeer die Bijbel mee te slepen. Het is een kostbare erfenis die we gekregen hebben. En het is ook heel belangrijk om hem samen te lezen. Heel goed. Lucas 7, vers 36 tot en met 50. Jezus gezalfd door een zondares. En een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. En, ingegaan zijnde in des fariseers huis, zat hij aan. En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande dat hij in des fariseers huis was, aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter zijn voeten, wenende, begon ze zijn voeten nat te maken met tranen. En ze droogde ze af met het haar van haar hoofd. En ze kuste zijn voeten. En ze zalfde ze met zalf. De fariseer die hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf, zeggende, deze, indien hij een profeet ware, hij zal wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Ze is een zondares. En Jezus antwoordende zeide tot hem, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. En Jezus zeide, een zeker schuldheer had twee schuldenaars. De een was schuldig 500 penningen en de andere 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij het hun beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zei tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen. Water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want ze heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze, die ook de zonden vergeeft? Maar hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Welkom, dat zijn jullie allemaal, ook degenen die nieuw zijn dus. Die Bijbel meebrengen heb ik aangegeven. Het is onze tweede jeugdcontactavond in dit seizoen, zou je kunnen zeggen. We hebben de actie startavond gehad voor het doel Vredestiemen. Ik ga er een klein beetje van uit dat jullie heel dapper bezig zijn in de gemeente om een actiecommissie langzaamaan een beetje in beweging te brengen. Plannetjes te maken en te proberen, als het kan in de gemeente, daar ook wat aan te doen. Wil je vanavond op de terugweg alvast iets in de auto's, cd-spelertje en dan mooie cd erop, 8 euro, geen 10 en geen 15, 8 geloof ik. Zit wel goed, hè? Dus dan kun je nog eens wat horen. Klanken voor Kazachstan. Ik zou bijna zeggen, ik doe het bij opbod, maar dat doen we niet, want de tijd gaat verder, hè? Goed, jongens, als jullie vragen hebben, Piet Hein Korving, die wil ze allemaal graag beantwoorden. Zo dadelijk loopt hij hier nog wel even een beetje mee rond. Dus als je denkt dat je er vanaf komt dat hij hier ligt, dan heb je het mis. Goed, hartelijk welkom. Ook de ouderen en anderen die meeluisteren of later zullen luisteren. Dominee de Boer vanuit het Werkendamse. We vinden het heel belangrijk dat ook onze predikanten uit waar de plaatsen waar onze verenigingen zitten, zeg maar, ons jeugdcontact ook een beetje kennen. Ja, en u was nieuw. Dus ja, fijn dat u wilde komen. Vanavond stellen we schriftelijk vragen. Heeft ook een beetje met het onderwerp te maken. Dan kun je echte dingen vragen die je, waar je mee zit, waar je aan denkt. Misschien waar je ook echt vragen over hebt. Ik deel daarvoor papieren rond. En je krijgt dadelijk ook 5 minuten om daar even over na te denken. Nou zul je zeggen, dat is weinig spontaan, hè? Want het moet gewoon, het moet zo komen. Als ik dat wil, dan wil ik dat. Dat is waar, daar hebben jullie gelijk in. Maar soms kun je elkaar helpen door elkaar een beetje tijd te geven. Dus daarom dacht ik van nou, het is best mooi om dadelijk even, niet vooraf, maar achteraf, 5 minuten tijd. En dan kunnen jullie vragen opschrijven, pennen, papier, ontbreekt het allemaal niet aan. En dan kan iedereen echt meedenken. En dat elkaar helpen, dat zeg ik ook om deze reden. Weet je, jullie zitten op school en dan heb je een agenda. En als je aardrijkskunde hebt, of economie, of je zit op je werk en je hebt een afspraak, je moet om 10 uur daar zijn, dan zet je het in je agenda. En op een of andere rare manier, ik zou bijna zeggen, het is een kronkel. Een verschrikkelijke kronkel. We schrijven het op school op en we schrijven het op ons werk op. En als we een feestje hebben, schrijven we het in onze agenda. Want dan moeten we het natuurlijk niet vergeten. Het zou heel vervelend zijn als we dat zouden vergeten, zeg. Niet aan mijn feestje kunnen. Maar als er iets van de kerk is, mensen. Nou zitten er hier natuurlijk een aantal die zeggen, maar ja, wacht even, hè. Negatieveling. Alle jeugdcontactavonden, ze staan allemaal in mijn agenda. Nou, dan ben je een voorbeeld. Dat wil ik even zeggen. Ja? Dan ben je echt een voorbeeld. Dat vind ik heel goed. Dat meen ik echt, hè, jongens. En ik meen het ook in die zin, dat ik echt denk, en dan maak ik het even heel ernstig, ik heb het een beetje laten zien in het zwart-witte, maar ik denk ook dat de duivel hier dankbaar gebruik van maakt. Er zijn zoveel jonge mensen die zeggen, uiteindelijk wat de Duitsers vroeger ook zeiden, wir haben es nicht gewusst. We hebben het niet geweten. Nou, jullie weten het wel. En de mensen die hier niet zijn, die weten het ook. Echt. Die weten het. Het is gezegd op de verenigingen, tenminste is het de bedoeling dat dat gezegd is. En ik weet ook dat het op een aantal verenigingen gezegd is. En dan denk ik, schrijf het op. Zet het in je agenda. En tegen Nieuwpoort zeg ik alvast, op de eerste verenigingsavond, breng je agenda mee. Want we gaan ze erin zetten. Ja? Dat klinkt heel strijdlustig, maar ik meen het echt. Dat je ook een beetje kunt helpen. Goed. Het tweede, wat ik aan jullie aan het begin van dit seizoen door wil geven, is besteed. Besteed aandacht aan je uiterlijk. Kun je onthouden, hè? Besteed aandacht aan je uiterlijk. Dat moet je echt doen. Dat is echt, hoor. Dat is belangrijk. Eerlijk? Geloof je het? Ja, hè? Dat is belangrijk, hè? Besteed aandacht, een beetje gel in je haar en zo, weet je, al die dingen. En gewoon een beetje leuk, een beetje vlot, hè? Goed, prima. Besteed aandacht aan je uiterlijk. En mogen jullie dit vergeten, en dat moet je ook echt doen, hè. Als jullie ouders vanavond nog vragen, en dat doen ze. Dat doen ze. Waar ging het nou over? In die opening van die man. Dan zeg je natuurlijk niet, besteed aandacht aan je uiterlijk. Want dan krijg ik telefoon, dat gaat niet goed. Nee, weet je wat ik jullie door wil geven? De andere kant, die daar wel bij hoort overigens. Ik vind dat niet twee aparte dingen. Nee, diezelfde, die vier woorden zijn heel eenvoudig. Besteed aandacht aan je... Dat is ook belangrijk. Je zit al dichtbij. Het moet nog iets zakken. Besteed aandacht aan je ziel. Daar wil ik het over hebben. Besteed aandacht aan je ziel, jongens. En het is heel raar, maar wij besteden vreselijk veel aandacht aan een heleboel dingen. En ik denk toch heel echt dat het woord van de Heere ons vraagt om aandacht aan je ziel te besteden. Dat vraagt de Heere. En hij wil ook nog gaan zorgen dat je daar aandacht aan gaat besteden. En daarom hebben we ook onze jeugdcontactavond. En die gaat over geloof. En dat is het laatste wat ik zeg. Als het over geloof gaat, hè. Een scooter, die kun je missen. Soms is het lastig, maar je kunt hem missen. En een auto, je kan nog met een ander mee rijden. Dan kom je er nog. Maar als het gaat om geloof... Jongens, weet je, als ik het nou zou zeggen... Maar het staat in de Bijbel. Maar zonder geloof is het onmogelijk Goden te behagen. Zonder geloof onmogelijk Goden te behagen. Dus het is een heel belangrijk onderwerp vanavond. Heel, heel, heel erg belangrijk. En daarom... Denk ik dat we er gewoon maar eens mee gaan beginnen. En komt u maar naar voren, dan zak ik wat af. Ik zal die microfoon. Ja.
Jongen, heel fijn dat ik vanavond in jullie middag mag spreken over het thema een levend geloof. Ook bedankt voor de uitnodiging namens jullie. Ik had me als volgt voorgesteld, als het goed is, de meesten hebben dat nog, een bijbeltje open liggen op hun schoot. Het tweede gedeelte van de lezing van vanavond gaat over het gedeelte wat we samen hebben gelezen uit Lucas 7. Lucas 7, waarboven staat Jezus gezalfd door een zondares. Dus hou dat bijbeltje ook open bij Lucas 7, want dat heb je zometeen nodig. Levend geloof is het thema van vanavond. En dan is het denk ik eerst goed om het onderwerp van vanavond af te bakenen. Wat wordt met de titel van deze lezing in ieder geval niet bedoeld, of laat ik vanavond omwille van de tijd rusten? Nu we het over tijd hebben, half uurtje. Half uurtje. De titel bedoelt één bepaald soort geloof, namelijk een levend geloof. En dat betekent dat er dus ook andere vormen van geloof zijn. Die vallen onder de noemer een dood geloof. Een dood geloof. Daar heb je verschillende vormen van. Die hebben jullie waarschijnlijk ook geleerd op catechisatie, tijdgeloof, wondergeloof, historisch geloof. Allemaal mooie termen. Maar van die verschillende vormen die een dood geloof zijn, wil ik in het kort op één ingaan, omdat ik er vanavond vanuit ga dat als je de Heere Jezus niet kent, jij dit dode geloof hebt. Velen denken, wanneer het gaat om een historisch geloof, dat dit een geloof is met het verstand. Je gelooft in God, in de Bijbel, in de schepping, maar je gelooft nog niet met je hart. Je gelooft nog niet persoonlijk met je hart in het werk van de Heere Jezus Christus. Je bent al wel aardig op weg, je doet ook je best, je gaat naar de jeugdvereniging, twee keer naar de kerk, maar je mist nog iets. Als je zo denkt vanavond, dan moet ik het in alle eerlijkheid zeggen dat jouw manier van denken onbijbels is. Wanneer de Bijbel het historisch geloof beschrijft, dus jouw geloof, dan gaat het niet in de eerste plaats om een bepaalde manier van denken, maar om een bepaalde manier van leven. Je gaat twee keer naar de kerk, je leeft netjes, je komt vanavond op de zaterdagavond niet op een plaats waar je niet kunt sterven en God ontmoeten. Je raakt misschien wel eens onder de indruk van een preek, je doet mee op catechisatie. Al met al valt het wel mee als je kijkt naar die andere jongeren die hier vanavond wel werden verwacht, maar er niet zijn. Echter is dat zo. Wanneer je een historisch geloof hebt, dan is je geloof precies hetzelfde als het geloof van de duivel. Sterker gezegd, het historisch geloof is geboren in de hel en wordt gevoed door de Satan. Het historisch geloof is een duivelsgeloof. Met dit verschil, en laat ik nou maar uit de praktijk spreken, ik legde dat een keer uit op catechisatie. En toen stak een jongere de vinger op, die zei: dominee, er is toch één verschil. De duivel die siddert, maar in de kerk sidderen weinig mensen. Jij gelooft en siddert niet. Wat bedoelt het woord geloof in de titel? Een levend geloof. In de eerste plaats zegt dit woord geloof alles over jou en mij, de mens. In de tweede plaats zegt dit woord geloof ook alles over God. De woorden levend geloof drukken uit wie de mens is voor God, wie ik ben voor God en wie God is voor mij. Wie ben jij? In tegenstelling met wat veel kerkmensen denken, is het woord geloof voor de mens het meest vernederende woord op aarde. Geloof. Wij leven in een tijd, en dat kom je ook in onze gemeente gewoon tegen, waarin veel mensen op de volgende manier spreken. Ze hebben veel troost uit hun geloof. Ze worden bemoedigd door hun geloof. Ze hebben houvast aan hun geloof. Deze mensen hebben een band, een relatie met hun geloof. Zij geloven om te geloven. Ze zijn blij omdat ze geloven. En hoe blijer ze zijn, hoe meer geloof zij hebben. En andersom, hoe geloviger zij zijn, hoe fijner zij zich voelen. Zij praten meer over hun geloof en wat je aan het geloof hebt en wat dat voor hen betekent dan over de God in wie zij geloven en wat God voor hen betekent. Wij worden niet met het levende geloof in ons hart geboren, maar met een grondige haat tegen God, tegen onze naaste. Wij haten God vanuit het diepst van ons hart. En het is juist het woord geloof dat deze diepe haat tegen God openlegt. Zeker, buiten de mens komen we op verschillende manieren ook in aanraking met de duistere kanten van ons menselijke hart. Hoef alleen maar in de krant te lezen, ook de krant van vandaag, de recente geschiedenis te volgen om tot de verbijsterende ontdekking te komen dat van de kant van ons mensen niet veel goeds is te verwachten. Echter wil je de mens echt ontmoeten, dan moet je niet naar de gevangenis gaan of naar het slagveld, maar dan moet je naar de kerk. In de kerk, waar het woord van God wordt verkondigd, dan worden jij en ik voor God gedaagd. God tekent in zijn woord ons portret. En in het paradijs was ons leven gericht op God. Dit was de juiste richting. Alle dingen die wij deden en lieten, stond de eer van God centraal. En na de zondeval is dit veranderd. Wij leven tegen Gods wil in. Wij onteren God. De Bijbel wint hier geen doekjes om. Jij en ik, wij doen van nature maar één ding en dat is God bedriegen. Openlijk, of misschien is de laatste wel erger, bedekt. We leven uit de leugen. Jouw hart en ook mijn hart is vervuld met allerlei verschrikkelijke dingen. Hoererij, hoe kijk je, hoe luister je, wat gaat er door je gedachten, welke gevoelens koester je, wat voor fantasieën gaan er door je heen. Jouw en mijn hart is vervuld met bedrog, woede, drift, boosheid. Jij en ik, wij zijn twistziek, roddelen doen we graag. Ons hart bruist van hoogmoed. Wij zijn geraffineerd in het vernederen, helaas ook in de kerk, en ik zeg het ook naar mezelf toe, ook onder ambtsdragers, vernederen en verachten van onze naasten. We willen op alle mogelijke manieren ons gelijk halen. We weigeren dan te buigen wanneer we merken dat we dan onze eigen eer moeten inleveren. Het ergste is nog, en ik denk dat ik dan dichterbij kom, dat wij dit wel weten en misschien ook nog wel willen horen op zondag. Want anders horen we een lichte preek, nietwaar? Maar in de praktijk leven we het tegendeel uit. Juist de kerkmens, jij en ik, wij bewijzen in ons doen en laten de waarheid van Gods woord. De mens haat God en hij haat zijn naast. En die mens, jij en ik, ontmoet God in de kerk. God weet wie wij zijn. Arrogant, hoogmoedig, trots, vol van haat tegen God. Wie is God? Is het woord geloof aan onze kant, aan de kant van ons mens, het meest vernederende woord op aarde? Van Gods kant is het woord geloof het meest godenverheerlijkende woord op aarde. In de kerk ontmoeten wij God zoals hij werkelijk is. God is onze schepper en verlosser. Dat wil zeggen dat God ons heeft geschapen om zijn lof te bedoelen, om zijn eer groot te maken. Ondanks onze val in het paradijs heeft God nog steeds recht op ons leven. Gods recht op ons leven wordt bijvoorbeeld door de doop onderstreept. De doop bevestigt Gods claim en eis op ons leven, namelijk God loven. En denk alleen maar even aan die twee laatste woorden van het doopsformulier. Het gebed dat eindigt met de woorden loven en prijzen. Wat een gedachte. Het gebed na de doop eindigt met de woorden loven en prijzen. Onder ons leven verschillende mensen die bewust of onbewust menen dat wij na de zonde van in het paradijs van God een nieuwe kans hebben gekregen. Onze eerste kans in het paradijs hebben we verprust. Maar, en dan komt het, God is zo barmhartig, zo vol liefde, dat wij nu door het evangelie een nieuwe kans krijgen aangeboden. Jezus is voor de zonde gestorven. Wij moeten nu in hem gaan geloven. Ik ben een zondaar en ik mag horen dat Jezus voor de zonden is gestorven. Ik geloof dit woord, dus ik ben een kind van God. Als dat jouw geloof is, dan is dat een geloof met behulp van een telraampje. Je telt een aantal zaken op, maakt de balans op en komt tot een slotsom. Mijn zonden zijn vergeven. Ik ben een kind van God. Op dat moment bega je twee fouten, twee grote fouten. De eerste fout is wel dat je niet beseft wat de zonde werkelijk is. Je hebt niets meer te kiezen. Je hebt al gekozen. En dat was een keus tegen God. En jouw wil om te kiezen is tot dit moment alleen nog kiezen tussen zonde of zonde. De tweede fout die je maakt is dat je op deze manier, het geloof met behulp van een telraampje, op een God-onterende wijze over God denkt en spreekt. En dat is nog erger. Jij meent dat je op hetzelfde niveau met God staat. Veel mensen in de kerk spreken en denken over God alsof ze met een deurwaarde van de belasting van doen hebben. Zolang je maar met die man in gesprek bent en zolang je af en toe eens maar wat geld geeft, alvast als een tegemoetkoming, zolang word je wel met rust gelaten en blijft de inboedel in de kamer staan. In het dagelijks gebruik hebben we daar een uitdrukking voor en dat is iemand aan het lijntje houden. En zo doen veel mensen dat ook met God. Echter, God is rechtvaardig. Gods rechtvaardigheid eist volkomen betaling en wel op dit moment, nu, vanavond. En indien je niet in één keer alles kunt betalen, krijg je echt geen uitstel. Maar word je op grond van jouw schuld door God veroordeeld. Jij hebt schuld. De definitieve aflossing van deze schuld vindt inderdaad plaats op het moment dat jij voor God verschijnt. Maar let wel, tussen dat moment dat jij voor God zal staan en nu ligt één adem. En dat is je laatste adem. En dan worden de boeken geopend en de rekening vereffend. Misschien is er onder ons iemand die denkt en dus ook zo leeft dat hij deze schuld kan verheffen door te gaan geloven. Je neemt de zonde serieus. Je erkent dat je een zondaar bent. Je weet dit ook vanuit jouw leven concrete wijs aan te geven en duidelijk te maken. Je hebt ook verdriet over je zonde. Je beleidt je zonde. Je vraagt God om vergeving van jouw zonde. En soms word je inderdaad hierin door een preek of een meditatie of een stukje lezen bemoedigd. Je durft niet te zeggen dat jouw zonden vergeven zijn, maar je gelooft wel. Wat geloof je nou eigenlijk? Geloof je in je geloof? In je emotie? In je gevoelens? In jouw zondekennis? Wat is dat eigenlijk? Jouw zondekennis. Geloof je niet in jezelf? Dat is de ergste vorm van hoogmoed. Of anders gezegd, ongeloof. Je hebt nog veel te hoge verwachtingen van jezelf. En daarmee doe je tekort aan de vreselijke werkelijkheid van jouw leven. Maar doe je ook tekort, en dat is nog erger, aan de heiligheid en rechtvaardigheid van God. Jouw geloof onteert God en verheerlijkt zichzelf. Wat is nu een levend geloof? En dan zitten we bij Lucas 7. Laten we daar maar eens naar gaan kijken. Lucas 7, vanaf vers 36. Lucas 7 vanaf vers 36. Het gedeelte dat we vanavond samen hebben gelezen, Lucas 7 vers 36 tot en met 50, wordt door de Heer Jezus een zeer nauwe verbinding gelegd tussen het levende geloof en de vergeving van de zonde. Vers 48 tot en met 50. Zonder geloof is er geen vergeving van de zonde. En de vergeving van de zonde wordt alleen door het levende geloof verkregen. Deze twee zaken worden door de Bijbel altijd met elkaar verbonden. Er is geen geloof zonder vergeving van de zonde. En er is geen vergeving van de zonde dan alleen door het geloof. Echter, op grond waarvan zegt de Heer Jezus dit? Uw zonden zijn u vergeven, vers 48. Laat de Heer Jezus zich in zijn opstelling tegenover deze zondige vrouw toch niet leiden door een vorm van willekeur. Immers wanneer de Heer Jezus deze woorden uitspreekt, heeft dat niet alleen betekenis voor deze vrouw, maar ook voor ons vanavond. Een levend geloof moet gebaseerd zijn in de eerste plaats op het woord van Jezus, op de Bijbel. En laten we vanuit de twee vragen die in het eerste gedeelte van de lezing naar voren kwamen, namelijk wie ben ik voor God en wie is God voor mij, eens luisteren naar Lucas 7. De hele geschiedenis met die zondige vrouw concentreert zich op één opmerking die Simon de Farizeeër in vers 39 maakt als een verwijt naar de Heer Jezus. Laat ik dat maar lezen. Vers 39. En de Farizeeër die hem genood had, zulk ziende sprak bij zichzelf, zeggende: deze, indien hij een profeet ware, zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt. Want zij is een zondares. Dat woord klinkt dus als een verwijt naar de Heer Jezus. Als de Heer Jezus zou weten met wie hij van doen zou hebben, daar in dat huis, dan liet hij zich niet door deze vrouw aanraken. Dat is de gedachte van Simon de Farizeeër. De vraag waar het dus om draait in die geschiedenis is, mag deze zondige vrouw de Heer Jezus aanraken of niet? Mag dat? Om die opmerking van Simon de Farizeeën te plaatsen, moet je iets weten over de achtergrond van die man en zijn gedachten. Vanaf het begin van de omwandeling van de Heer Jezus laat de Heer Jezus zien dat hij als een grote profeet en leraar in Israël optreedt. Hij verkondigt aan het volk de wet van Mozes en het koninkrijk der hemelen. Vanaf hoofdstuk 7 treedt er onder het volk een verschuiving op. Er komt beroering. Immers, de jongeling van Nain is opgewekt en dan komt de schare openlijk tot de erkentenis en ze beleidt dat ook dat er een groot profeet in Israël is opgestaan. God heeft zijn volk bezocht. Vers 16 van hoofdstuk 7. Ditzelfde komt in de vraag van de discipelen van Johannes de Doper terug in vers 20 en wordt door de Heer Jezus vervolgens ook uitvoerig beantwoord. Hij is de grote profeet. Jezus zegt het zelf. Ik ben de grote profeet. Dan krijgt de Heer Jezus een uitnodiging van Simon de Farizeeën. Simon nodigt niet zomaar een man uit, zoon van Jozef, Timmermans zoon, maar hij nodigt de profeet uit. Om in zijn huis een maaltijd te gebruiken. En dan gaat het Simon, als trouwens vandaag de dag nog steeds het geval in het Oude of in het Midden-Oosten, echt niet om het lekkere eten en drinken, maar om de ontmoeting. Rondom de tafel ontmoet je mensen en spreek je met mensen. Hij wil deze grote profeet ontmoeten en onderwijs krijgen. En volgens een van de geboden van de Farizeeën mocht een profeet geen omgang hebben met een zondig iemand. Dat wil zeggen iemand die in het dagelijks leven, in de plaatselijke samenleving bekend staat als een zondaar of een zondares. Immers, wanneer dat zou gebeuren, wanneer je aan tafel zat met zo'n man of met zo'n vrouw, of, en dat was nog erger, hij of zij raakte je aan, dan was je onrein geworden, onheilig. En mocht je niet in de tempel komen, niet in de synagoge, je mocht geen offers brengen, dan pas na een periode van reiniging. Simon ziet dat deze zondige vrouw Jezus aanraakt en meteen gaan die gedachten door zijn hoofd. Jezus is onheilig, onrein geworden. Notabene die grote profeet, die doet of die alles weet, die het woord van God verkondigt, die zoveel indruk maakt, die zegt ik ben de profeet en als daar dan zo'n publieke vrouw naar binnen wandelt, merkt de Heer Jezus niet en laat zich nog een keer aanraken ook. Simon wordt dan kritisch op de Heer Jezus, die grote profeet. Immers, het Oude Testament, en dat zegt de Heer Jezus zelf ook, dat hij de grote profeet is, de beloofde profeet, maakt duidelijk dat de profeet het hart van mensen kent en hun leven zal richten op Gods gebod. Als die profeet beschikt over de gave van alwetendheid, dan is hij de grote profeet. Simon ontkent dus dat Jezus deze profetische gaven heeft, want die zondige vrouw raakt hem aan en Jezus zegt helemaal niets. Hij doet net of er niet iets gebeurt. Uit het verdere verloop blijkt inderdaad dat Jezus wel weet wat er gebeurt. Want hij verwoordt zo in één keer de gedachte van Simon de Farizeeën. Dan moet je je trouwens voorstellen, dan zit je daar aan tafel. Je zegt helemaal niets, je laat de gedachte gaan. En opeens zegt iemand precies wat jij denkt. Ik denk dat Simon op dat moment door de grond kon zakken. Toen hij doorkreeg dat Jezus wist wat er in hem omging. Maar de vraag blijft ondertussen wel staan. Mag deze zondige vrouw Jezus aanraken? En trouwens, hoe raakt deze zondige vrouw Jezus aan? En Jezus zegt dan nog eens een keer als slot. Vrouw, je zonden zijn vergeven. Je geloof heeft je behouden. Alles in het leven spreekt deze vrouw tegen om Jezus aan te raken. Jezus is immers de rechtvaardige en heilige Zoon van God. De Heer Jezus kijkt ook niet bij die vrouw door zijn vingers. Hij doet echt niet zo. En dat doet de Heer Jezus nog steeds niet. Ook niet in jouw leven. Wanneer jij Jezus mag aanraken. Ook op dat moment dat die vrouw haar hand uitsteekt en Jezus aanraakt, handhaaft de Heer Jezus de eis van de wet, rechtvaardig en heilig. Tussen het leven van de Heer Jezus en deze vrouw ligt inderdaad een kloof die we echt niet mogen wegpoetsen. Die kloof is onoverbrugbaar vanuit ons gezien. Namelijk, die vrouw heeft schuld. Simon zegt echt niets te veel. Een zondares die alles verzondigd heeft en voor God niet kan bestaan. Echter, hoe komt deze vrouw nu tot het aanraken van de Heer Jezus? Waarom raakt die vrouw de Heer Jezus aan? Waar haalt ze de durf vandaan? En wanneer mag ik Jezus aanraken? En wat dan veel belangrijker is, hoe moet ik Jezus aanraken? Hoe moet ik Jezus aanraken? Op deze vraag kan alleen Gods woord het antwoord geven. Wat is de betekenis van het woordje aanraken in Lucas? Lucas vestigt daar voortdurend de aandacht op, in hoofdstuk 7. De vrouw raakt Jezus aan. Echter voorafgaande aan dit aanraken van Jezus door de vrouw staat het aanraken van een dode door Jezus. In vers 14. Jezus staat daar bij die baar. Dan moet je dat vers maar eens lezen. Laten we dat samen maar eens lezen. Vers 14. Als dan de Heer Jezus die begrafenis toe tegenkomt. In vers 14 dan zegt Lucas, Jezus ging naar de baar toe, raakt de baar aan. Lucas had net zo goed kunnen zeggen, Jezus ging er naartoe en hij zei, jongeling, ik zeg u, sta op. Nee, er staat met nadruk, en zet er vanavond maar eens een streep onder, Jezus raakt de baar aan. Hij doet dus inderdaad dit. En legt zijn hand op die baar. Dat is voor ons misschien overbodig en raar om dat neer te zetten, maar in het begrip van de Bijbel en van een Jood is dat iets verschrikkelijks. Als je na een lijk toe loopt en je hand erop legt. Dat is een van de meest erge dingen die je kunt doen in de Bijbel. Je ontwijdt een lijk en je ontheiligt je eigen leven. En daarvoor moet je in het Oude Testament offers brengen. En pas na 2 weken mag je weer in de tempel komen. Jezus loopt er naartoe en legt zijn hand op die baar. Alsof er helemaal niets aan de hand is. Echter op dat moment, als de Heer Jezus die dood aanraakt, want dat is het, de dood aanraakt, is er ook geen grotere tegenstelling mogelijk. Jezus, de levende, de eeuwig levende, en er ligt een jongen van jullie leeftijd op een baar gestorven, dood. En ik zeg heel bewust dit woord, dood. Want de Bijbel zegt van de dood dat het loon is op onze zonde. De dood is een vloek voor God. Jezus raakt de dood aan. Volgens de wet van Mozes is de Heer Jezus op dat moment direct onrein. Echter, de Heer Jezus behoudt zijn heiligheid, zijn rechtvaardigheid. Dat bewijst de Heer Jezus door al te zeggen tegen de jongeling, sta op. Hij is machtiger dan de dood. Ook op het moment dat de Heer Jezus de dood in het hart aanraakt, kan de dood de Heer Jezus niet overwinnen. Hij blijft dezelfde, namelijk de Zoon van God. Wanneer de Heer Jezus vervolgens, als hij de jongeling heeft opgewekt, die uitnodiging van Simon krijgt, krijgt die vrouw dit woord te horen. Zij hoort het woord van Jezus en zij gaat op pad. Het woord dat Jezus spreekt en het woord dat over Jezus spreekt, die de dood aanraakt en overwint. Dat is de eerste lijn vanavond. Wat is een levend geloof? Een levend geloof kan alleen een antwoord zijn op het woord van God. Niets anders dan het woord. En iedere vorm van spreken, mijn gedachte is, mijn mening is, maakt al bij voorbaat duidelijk dat jouw geloof een onbijbels geloof is. Het woord alleen. Niet zomaar een gerucht, een mening, een gedachte, een gevoel, maar het woord. Want in dat woord tekent de Heer Jezus zichzelf uit. En dat is altijd het meest belangrijke. Die vrouw neemt geen beslissing omdat ze een andere gedachte krijgt. Nee, die vrouw neemt een beslissing omdat het woord haar aanspreekt. Dat is het eerste. Echter, er ligt nog iets. in de daad van de Heer Jezus, namelijk het aanraken van de dode jongeling uit Nain, ligt nog iets anders. Christus neemt zonder iets te vragen of te zeggen het initiatief om deze dode te vragen. Hij zegt niet eens tegen die moeder van, mevrouw, mag ik uw zoon aanraken? Of willen jullie even stoppen en kan ik die jongen aanraken? Nee, zonder iets te zeggen loopt hij naar dat lijk toe en raakt het aan. En daarmee maakt de Heer Jezus niet alleen duidelijk dat het zoeken van het verlorene ook van jou alleen van hem uitgaat, maar hij maakt iets anders duidelijk en dat is belangrijk voor ons vanavond. Hij maakt duidelijk dat hij ook gewillig is. Hij is gewillig om die dode aan te raken. Hij wil dat. En als hij dat wil, dan doet hij het ook. Wie hem ook wil tegenhouden. Jezus is gewillig. Dat is een van de grondtrekken wanneer de Heer Jezus nu in je persoonlijk leven mag gaan leren kennen. Christus leren kennen is altijd oog krijgen voor de gewilligheid van de Heer Jezus om mij zalig te maken. Christus overbrugt de kloof tussen mijn leven en God. De dood, de zonde, door zijn hand uit te strekken en mijn leven aan te raken. Hij zoekt mij op en hij gaat naar mij toe. En zonder iets te zeggen, legt hij zijn hand op mijn leven. Er is nog iets anders. En dat is de andere kant van vanavond en dan komen we bij ons eigen leven. Namelijk, hoe raakt deze vrouw de Heer Jezus aan? En daaraan verbonden, hoe mag ik de Heer Jezus aanraken? Hoe mag ik en hoe mag jij de Heer Jezus aanraken? Het is al een wonder, jongelui, dat de Heer dat nu zelf duidelijk maakt in zijn woord. Om te vragen, hoe mag ik de Heer Jezus aanraken? Dat hoeven we niet zelf te gaan verzinnen. En hoeven ook geen mensen naar voren te halen die dat gaan vertellen vanuit hun eigen leven. Daar heb ik zelf grote moeite mee. We moeten de Bijbel lezen. De Heere maakt zelf duidelijk in de Bijbel hoe we de Heere Jezus mogen aanraken. En dat doet de Heere Jezus als volgt. Immers, wanneer die vrouw naar de Heere Jezus komt en let eens op die houding van die vrouw. Dan weent ze. Ze zalft de voeten van de Heere Jezus. Ze wast de voeten van de Heer Jezus met haar tranen en ze kust zijn voeten. Er wordt wel eens gedacht dat die vrouw daar oversteld wordt door verdriet. Uiteindelijk is ze de drempel is er overgegaan, zo vol spanning en in het hol van de leeuw bij Simon de Farizeeër. En dan opeens laat ze haar gevoelens gaan, ze kan het niet langer meer bedwingen. Ze begint te huilen en in een emotionele opwelling doet ze zomaar wat. Ze zalft de Heer Jezus en ze droogt zijn voeten vervolgens. Allemaal gevoelens. Maar dat is niet waar. Dat is niet ondoordacht wat hier gebeurt. Immers, wanneer de Heer Jezus begint te spreken, dan wijst hij, legt hij direct zijn vinger bij de handelingen van deze vrouw. Hier past echt geen gedachte, en daarom zeg ik het ook, die beweert dat deze vrouw op haar manier het beleeft. En dat een ander het weer op zijn manier beleeft. Die vrouw die gelooft op haar manier, en jij gelooft op jouw manier, en je buurman doet het weer op een andere manier. Nee, de schrift, alleen het woord en geen andere gedachte. Het eerste wat duidelijk wordt gemaakt door de Heer Jezus is dat deze vrouw niet zomaar iets doet voor het land weg, maar dat ze iets heel bewust doet. Het zijn hele bewuste handelingen van deze vrouw. Dat is het geloof ook altijd. Dat is niet zomaar een gevoel in een opwelling op drijfzand en dat zweeft een beetje in de lucht. Maar het geloof gelooft heel bewust, omdat het Christus vanuit het woord heel bewust leert kennen. En ook door het woord onderwezen wordt hoe ik Christus mag aannemen. Dat is heel bewust. In het levende geloof gaat het ook om een levende Christus die ik ken, die ik ook weet te onderscheiden. De schapen horen mijn stem. De schapen horen mijn stem. Hier staat een schaap die de stem van de herder hoort en precies weet waar het naartoe moet. En dat kennen en weten gebeurt altijd door de omgang met het woord van God. Immers tegenover het ontvangst van Simon, en dat is heel cool en afstandelijk, heel zakelijk ook. Niet onbeschoft, maar heel afstandelijk. Simon gedraagt zich heel afstandelijk, plaatst Christus het gedrag van deze vrouw. In tegenstelling tot wat Simon achterwege liet, plaatst Christus de handelingen van deze vrouw heel nadrukkelijk op de voorgrond. Het zijn handelingen die horen bij het verwelkomen van iemand onder je eigen dak. De handelingen die deze vrouw doet, past precies bij het gedrag van iemand die een ander naar binnen haalt door de deur en hem welkom heet. Dat is ook het geloof, het levende geloof in Christus. Ik hoef de Heer Jezus niet bewegen om mijn deur binnen te komen, ook niet om de deurpost te gaan roepen of de Heer Jezus als hij voorbij komt een stap naar binnen wil doen. Maar het geloof verwelkomt Jezus. Het staat als het ware klaar achter de drempel in de overtuiging dat Jezus de voet zet over de drempel van mijn leven. En dat ik hem als een welkom mag binnenhalen. Het geloof vraagt zich dus ook niet af of de Heer Jezus wel of niet wil komen. Het geloof gelooft Christus, omdat het vertrouwt op de gewilligheid van Christus. Het levende geloof luistert naar Christus. Het volgt zijn handelingen. Laat ik maar een heel eenvoudig voorbeeld nemen. Er zijn vanavond verschillende stelletjes onder ons. Als je nou verkering hebt, dan volg je precies de gang en de handelingen van je vriendin. Dat heb ik ook gedaan en dat doe ik nog steeds nu ik getrouwd ben. Alles neem je in je op. En dat doet het geloof nu ook met Christus. Alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Dat neem je in je op en dat raak je nooit meer krijgt. Je krijgt oog voor de heerlijkheid van de Heer Jezus. Het levende geloof, en als het volgende, dat beweent en benat ook de voeten van de Heer Jezus. Omdat het de voeten van hem zijn. Zijn voeten gingen over de drempel. Zijn voeten waren als eerste die in mijn leven werden neergezet. En als deze handelingen door het geloof mogen worden verricht, namelijk het verwelkomen van Christus in mijn leven, dan ervaart het geloof de vergeving van de zonde, omdat het omgang heeft met Jezus. En dat is iets anders, jongelui, dan dat ik meteen kan zeggen, ik ben een kind van God. Die vraag had je ook niet aan die zondige vrouw moeten stellen. Ben je nou een kind van God of niet? Dat ze je misschien heel raar aangekeken. Die vrouw had alleen maar oog en aandacht voor Jezus. En niet voor deze vraag. Die vrouw verwelkomt Christus door met haar tranen, haar handen en mond Christus voeten aan te raken. Het laat Christus, en dat is het wonder, Christus laat deze vrouw ook rustig haar gang gaan. Hij stoort zich ook niet aan haar. En de vrouw krijgt ook gelegenheid van hem om te geloven. En juist hierin wordt ook het werk van de Heer Jezus zichtbaar en heerlijk. Hij, de rechtvaardige en de heilige, hij laat zich bevuilen door het intensieve contact met het verzondigde leven van deze vrouw. Hij laat zich bevuilen. Hierin neemt hij de schuld, de zonde van deze vrouw op en draagt die straks het huis van Simon de Farizeeër uit op weg naar Golgotha, naar het gericht voor God. Christus raakt dus de baren met het lijk van de jongeling van Nain. Hij openbaart hierin zijn opzoekende zondaarsliefde. Om het verloren leven, ook jouw leven, in de dood op te zoeken en uit de dood tot het leven te brengen. Echter in deze, en dat is het laatste vanavond, ligt nog één andere kant. En dat moet ook genoemd worden, namelijk de kant van God. Ik heb het al een paar keer gezegd, voor Gods wet is het doelbewust aanraken van een lijk zonde. Omdat daardoor een mens zich doelbewust vereenzelvigt met de dood. Dat is ook de gedachte in het Jodendom. Als je een lijk aanraakt, dan ben je voor een Jood één geworden met dat lijk. En de wortels daarvan liggen in de Bijbel. De dood als het resultaat en de macht van de zonde. In de opwekking van de jongeling van Nain ligt al de prediking van Golgotha opgesloten. God rekent zijn zoon tot zonde. Dat is het aangrijpende en ontzettende gebeuren op Golgotha. Christus vereenzelvigt zich op Golgotha voor Gods aangezicht tot zonde. En betaalt daarmee de schuld van zijn uitverkoren kerk in het gericht voor God. Daarin zijn kruisverdiensten ligt niet alleen de verwerving van het heil, de vraag hoe leer ik de Heer Jezus kennen, maar in Golgotha ligt ook het antwoord op de vraag hoe mag ik deze Heer Jezus nu aanraken, omgang met Jezus hebben. Zelfde Christus die ik in het woord ontmoet en die ik door het geloof mag kennen, omhels, beminnen. Die Christus, die Heer Jezus Christus, heeft gehangen in de nacht voor het aangezicht van God. Heeft geschreeuwd, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Heeft geweend, gesmeekt en werd niet verhoord. Daar betaalde een ander voor mij, en ik zeg het heel bewust voor mij, en ik hoop dat je dat vanavond ook kunt zeggen, voor mij persoonlijk de schuld voor God. Daar stierf Christus voor mij de dood in heilige liefde tot het recht van zijn Vader. En in heilige liefde tot mij, zondaar voor God. Die Christus verwelkom ik in mijn leven, ook als dominee. Een verzondigd leven. Aan alle kanten. En dat gebeurt alleen. En dat kan ook echt niet zonder. De diepe doorleving. In mij de dood. In mij de zonde. In mij de schuld. In mij ook nooit meer iets wat voor God kan bestaan. Maar in hem het leven. In hem de gewilligheid. In hem de gerechtigheid. In hem ook de liefde. Wie zou in het doorleven van Christus liefde dan niet zijn leven lang wenen en Jezus voeten met zijn tranen bevochtigen? Ik heb gesproken, voorzitter.
We gaan nu eerst met elkaar kijken om wat vragen bij elkaar te krijgen. Ik laat daarom even twee blokjes rondgaan. Als jullie er een paar papieren afhalen. Je begint maar even hier. En aan die kant, als jij die door wil geven. Je hoeft er niet allemaal in af te halen, maar per rij zo een stuk of twee, drie. Dat even wat vragen in kunt vullen. Als jij ook even af wil halen. Ik laat ook wat pennen rondgaan. En dan kunnen er wat vragen gesteld worden die we dan na de pauze met elkaar gaan bespreken. Er zijn hier ook wat pennen. Wil jij even helpen, Hanna? Lopen maar even tussendoor en geef gewoon even wat pennen. Dan kan iedereen even meedoen en meedenken. En probeer daarin ook, hè, als we willen, kunnen we het natuurlijk met z'n allen vanavond over de buurman gaan hebben. Over de buurman die misschien wel ongelovig is. Of over iemand anders in de kerk die ongelovig is. Maar ik denk dat we moeten kijken hoe kunnen we nou vanavond ook persoonlijke vragen stellen. Ja? Ook de dingen die je niet begrijpt, die onduidelijk zijn. Gewoon zet het op papier. En goed, ook als je het niet weet, laat dat gewoon doorklinken. Het is voor jullie goed om te weten trouwens dat deze avond één uit een serie is van drie. Jullie kennen allemaal wel de symbolen, tenminste je weet dat er symbolen zijn van geloof, hoop en liefde. Nou, vanavond gaat het over een levend geloof. En de volgende keer over vaste hoop. En de keer daarna, en dat zeg ik dan heel speciaal tegen de groep die daar achterin zit. Jongens, heel speciaal voor jullie. De volgende keer gaat het over vaste hoop. En de keer daarna, en dat is echt heel goed, dan gaat het over vurige liefde. Ja? Dus dan weten jullie dat, een serie van 3. En daar hoopt de volgende keer dominee Wallet over te spreken in Noordeloos, dus in november. Even totdat die papieren rond zijn en jullie allemaal een pen hebben. 23 oktober hopen we het jeugdappel te hebben. Kadervorming voor besturen en voorzitters op 26 oktober. En alle voorzitters op 29 november heb ik een mail over gestuurd en graag antwoord daarop. Goed, en dan wil ik nu heel graag dat het stil wordt. En als ik dat wil, dan wil ik het ook echt. Jos, even stil. Ik wil even dat we concreet nadenken over vragen, dus even stil. Kan het even? Jos, even stoppen. Je kunt ook. Doet hij het of doet hij het niet? Oh. Dat is niet best nog. Krijg jij speciaal die van mij? Ja, kijk, die maar. Ik heb nog wat en dan begin ik heel speciaal bij jullie. Ik wil even wat tegen jullie zeggen. Echt heel speciaal. Ja. En het is ook voor iedereen, dus als jullie meeluisteren, het is weer van hele andere aard. Dit gaat over de inwendige mens. Eerlijk. Zeiden ze vroeger zo. Vanavond om 1:50, dan is het hier afgelopen met deze avond. Maar dan zijn jullie natuurlijk heel hartelijk welkom nog even na te blijven. Hè? Dan drinken we nog wat. Nou zit er hier een, hoe noem je dat nou iets? Een restaurant, cafetaria, zoiets? Cafetaria noem je dat, hè? Ja, weet je, we moeten voorzichtig zijn. Dat is te veel, man. Dat had je niet moeten doen. Dat lijkt voorbij gaan, maar goed. Wie wil, alleen wie wil, en je betaalt het zelf, de prijzen staan erboven, kun je bestellen. En dan zal ik zorgen dat het hier om 10:00 is. Ja, dus dan heb je nog een snackie. Ja, dat kun je bestellen. Je betaalt het dus zelf, even voor alle duidelijkheid, want ik ben niet gek, ja.
Nee,
dus
ja, heel veel betalen.
Kijk even wat jullie willen.
Heel veel bier bestellen.
Patatje, zonder, met een pinda, een frikandel of een frikandel speciaal of een kroket. Dus wie het wil, het wordt bezorgd, ja. Misschien kunnen een aantal Nieuwpoorters vast wat drinken in gaan schenken en koffie doen. Jongens, ik loop rond en dan kun je die vragen inleveren. Dus. Er wordt nu trouwens even voor de duidelijkheid. Als je door die deur zo dadelijk gaat. Dan kun je buiten inderdaad even roken. Dat heb je weer helemaal goed gezegd. En daar heb je ook wat te drinken. Te drinken. En dat staat daar. dan kun je, en loop dan een beetje rond of loop inderdaad even naar buiten. Dat is misschien ook wel lekker op het ogenblik. Ja? Koffie en fris is er, thee. Dus kun je ophalen. En als er vragen zijn, lever die even in. Ja? Oh ja, en er gaat iemand bij de deur staan nu, daar. Voor de collecte. Daar een bij de deur en daar. Dus niet snappen voor die tijd, hè jongens, want ik vergeet die collecte. Ja, dank je wel. Zijn hier nog vragen, jongens? Mooi, dank je wel. Jan, ja. Vragen hier? Of komt dat dadelijk nog? Prima. Ja, die pen leg je maar op de stoel, dat is wel goed. Geef maar gewoon door hoor. Zolang ze er zitten, zitten ze er. Jongens, zijn er nog vragen hier? Ja, prima. Ja, dank je. Ja, goed hoor. Ja, dankjewel. Eerst een bakje, jongens. Ja, dankjewel. Nee. Ja, dankjewel. Ja. Dank je. Er zullen er wel een aantal zijn die hetzelfde zijn, denk ik. Wat de mensen voor... Ja, prima. Dank je wel.
Wat de kerktelefoon betreft, om 9:20 hopen wij weer verder te gaan met de algemene bespreking van de vragen die nu ingeleverd zijn. Ik doe de kerktelefoon nu even uit, dus om 9:20 kunt u de kerktelefoon weer aanzetten.
Jongens, uit de gele bundel, nummer 16 op bladzijde 43. Nummer 16 op bladzijde 43. Blijf bij mij, Heer. En ondertussen gaat die lijst nog een keer rond. Jongens, als jullie die lijst even snel door willen geven nu. Kijk maar, dat is die lijst van wat je met zonder... Even snel doorgeven. Wat zei je? Ja, heer. Jongens, zullen we beginnen?
Blijf bij mij, o zonder.
Dan gaan we nu over naar de beantwoording van de vragen. En die zijn er meer dan genoeg. Die lijst die ergens daar rondgaat, die moet nu echt heel snel. Ik heb begrepen dat die net ergens gestrand is. Als het te weinig is, gaat dat niet door. Dus even snel nu kijken, wil je wat, wil je het niet. En dan even heel rap door de rijen heen. Echt snel. Ja?
Zo, jongelui, allereerst heel erg bedankt voor de vragen die jullie gesteld hebben. Er zijn veel vragen ingediend. Ik kan me voorstellen dat als je een vraag hebt ingediend en hij wordt naar jouw gevoel niet of niet goed genoeg beantwoord, dat kan, laat het dan daar niet bij zitten, maar bel me op of mail of schrijf, dan hoop ik het op een later tijdstip alsnog op een goede manier te beantwoorden. Er zijn verschillende soorten vragen gesteld. Er zijn een aantal vragen gesteld die direct het onderwerp betreffen. Er zijn ook een paar vragen gesteld die wat meer algemeen zijn. Laat ik maar bij de laatste beginnen, ook als opstapje naar de volgende vraag. Er is een vraag binnengekomen als volgt. Ik lees, en dat is misschien wel goed, ook de vragen gewoon letterlijk op. Het is geweldig om als jeugd van iemand te horen hoe hij of zij tot het geloof is gekomen, dus zijn of haar bekeringsgeschiedenis. Dan snap ik niet dat u daar niet voor bent. Het is toch geweldig om zoiets te horen. Het kan je jaloers maken. Denkt u dat de verhalen aangedikt worden of zo? Een kind van God overdrijft daar toch niet over. En dat is het volgende, en dat is wel inderdaad ook uit mijn hart gegrepen. Vaak gebeurt dat veel te weinig, dat wij als jeugd jaloers gemaakt worden om in God te geloven. Het geeft je leven toch veel meer waarde. Wel, allereerst die eerste vraag. Inderdaad liet ik me misschien best wel scherp en negatief uit in mijn inleiding over bekeringsgeschiedenissen die zomaar worden verteld. En dat is, als ik heel eerlijk ben, ook niet zonder reden. Aan de ene kant begrijp ik ook de opmerking die als laatste komt, dat je zegt, ik hoor zo weinig van mensen die de Heere vrezen en hoe ze dat ook beleven. En nou, laat ik maar gewoon eerst beginnen met een verhaal. Ik ben een heel aantal jaren lid geweest in de gemeente van Doornspijk en daar ook een jongerenkring geleid. En op een gegeven moment zei ik tegen een van die jongeren die daar ook mee kwam met die vraag, ik zeg, joh, weet je wat je moet doen? Je moet, het was toen bijna de avondmaal zondag, je moet eens naar de avondmaal gaan eens kijken. En in de week na het avondmaal moet je eens naar een van die mensen gaan waarvan je denkt van, nou, hij of zij zal me best naar binnen halen en rustig met me in gesprek gaan. Ik denk, nou, ik heb een goede tip gegeven, een goed advies. En toen kwam de jongen met de opmerking, ja, maar u kent ze niet. U kent ze niet. En ik moet heel eerlijk zeggen, dat deed me verschrikkelijk pijn. De jongen was op zoek naar iemand die hem kon helpen. En dit was de reactie. Aan de andere kant zou ik zeggen, jongelui, leg dat nou ook eens gewoon heel eerlijk aan de Heere voor. En dan weet ik zeker ook vanuit mijn eigen leven dat de Heere zulke mensen echt op je levenspad plaatst. Mensen die gerijpt zijn in de omgang met de Heere, oudere mensen, maar ook soms jongere mensen. En om daarover door te spreken. Waarom heb ik nou zo negatief gereageerd in mijn opleiding over bekeringsgeschiedenissen? Ik kom vandaag de dag, en ik loop echt niet zo lang mee, maar ik denk dat ik dat wel kan zeggen, verschillende uitwassen hiervan tegen. Juist ook op jongerenavonden. Dat er iemand naar voren wordt gehaald, ook op jongerenavonden die belegd worden in de gereformeerde gezindten, die zijn of haar bekeringsgeschiedenis gaat vertellen voor het publiek. Een van de mensen die dat gedaan heeft en ook zo te tonele werd gevoerd door een bekende evangelist in de gereformeerde gezindten, is een aantal jaar daarna doodgeschoten op Jamaica. Het bleek uiteindelijk toch een crimineel te zijn. Heel de zaal was onder de indruk van de bekeringsgeschiedenis en een paar jaar later doodgeschoten in het criminele circuit. Dat is een van de achtergronden van mijn opmerking. Loop daar niet achterna, achter die mensen die op het toneel, op het podium worden gezet en zo hun bekeringsgeschiedenis voor het publiek gaan neerleggen. Zo doet de Heere dat echt niet. Echt niet. Vraag maar gewoon juist ook hier naar mij, omgeving, naar mensen die in alle eenvoud de Heere vrezen. En hoe die dat gewoon praktijk in het dagelijks leven, als ze de was doen, als ze koken, als ze hun kinderen opvoeden, hoe ze daarin de Heere dienen. Dat is niet alleen dichter bij de schrift, maar ik weet zeker dat maakt ook veel meer indruk. Er is nog een algemene vraag. Waarom is een lichte prediking niet goed volgens ons? U zei, want dat is een lichte prediking. Moet dat dan altijd zo somber of zwaar? Nou, een lichte prediking, laat ik daar eens mee beginnen. Een lichte prediking kan ook heel somber zijn. Heel somber. Als u zondag in, zondag uit van de kansel hoort dat je in Jezus moet geloven. Dat je hem moet aannemen. Dat je voor God moet kiezen. Maar dat is somber. Met de boodschap naar huis. Ik moet zus. Ik moet zo. En ik moet dit. Dat is eigenlijk de wet. Het meest zware wat er op aarde is. Lichte prediking is niet dat we allerlei vrolijke dingen horen en blij zijn. Nee, juist onder een Bijbelse prediking wordt ook de echte blijdschap aangetroffen. Daar ontmoet je mensen die echt blij zijn. Jongeren en ouderen. Die echt gewoon op een normale manier. En die ontmoet ik. Ook in Werkendam. Op een normale manier. Gewoon in hedendaags Nederlands kunnen verwoorden wie de Heere voor hem of haar persoonlijk is. Dat is geen somber geloof en ook niet zwaar. Dat is het lichtste wat er op aarde is. Omgang met de Heere. Nog een vraag. Je mag toch eigenlijk alleen maar belijdenis doen als je echt gelooft. Dus als je echt bekeerd bent. Want je doet belijdenis van je geloof. En als je dat niet hebt, kan je eigenlijk geen belijdenis doen. Waarom gebeurt dat dan vaak? Toch wel, daar wordt toch wel op gewezen, op belijdeniscategorisatie. Ja, ik kan natuurlijk niet voor andere kerkraden dit gaan beantwoorden. Ik kan alleen vertellen hoe het in Werkendam gebeurt. Als je in Werkendam belijdeniscategorisatie volgt, heb je 4 gesprekken minimaal. 2 met de predikant en 2 met de kerkraad daarna. En die vragen die gaan niet alleen over heb je huiswerk geleerd en doe je goed mee op de belijdeniscategorisatie. Als je belijdenis komt in Werkendam met de gedachte, nou, ik rond de zaak af en ik doe belijdeniscategorisatie en dan ben ik klaar, dan zeg ik het altijd, is daar het gat van de deur. Dan hoef je niet te komen en geen belijdenis af te leggen. Hoe gaat zo'n gesprek nou? Er wordt doorgevraagd, niet alleen van, heb je het geleerd en heb je het op kunnen zeggen en doe je goed mee, ben je betrokken en merk je dat ook in het dagelijks leven, dat jongelui ook echt volgens de Bijbel lezen, dus leven, dus dat ze ook keuzes maken, keuzes, ook in kleding, stijl, levensstijl, woninginrichting straks. Maar de vraag waar het echt om gaat is, wat is de Heer nu voor jou? En wat zegt het woord? Ken je stille tijd? Hoe richt je dat in? Hoe bid je? Hoe lees je je Bijbel? Hoe luister je naar een preek? Kun je vanuit je eigen leven ook aangeven wat de prediking voor jou betekent? En als er jongeren bij zijn die dat niet kunnen aangeven, ik heb het gelukkig nog niet meegemaakt, dan kunnen ze geen belijdenis doen. Wil dat zeggen dat we dan allemaal jonge lui voorin hebben, of ook ouderen, er zijn in Werkendam ook oudere mensen die belijdeniscategorisatie volgen? Nee, en die kunnen vertellen dat ze kind van God zijn, dat ze bekeerd zijn, niet. De andere kant is dat ik niet, en dat de kerkraad dat ook niet verwacht van de jongeren, dat ze op Tweede Pinksterdag, als ze belijdenis doen, daar een soort diploma halen. Met daarop de opmerking, volgens de kerkraad zijn dit allemaal bekeerde mensen. Het gaat erom, merken wij in het leven van iemand het verlangen om de Heere te dienen en naar zijn woord te leven. En dan weet ik ook, wij horen en wij zien aan wat er gezegd wordt. De Heere kent het hart, maar die vragen moeten gesteld worden, ook aan jou. Verlang je om de Heere te dienen? En hoe ben je daar in je eigen leven mee bezig? En dan hoop ik dat je een kerkraad ontmoet die je daarin eerlijk behandelt, ook als dat schort. Dat ze eerlijk zeggen, volgens ons kun je op dit moment geen belijdenis doen. Nog een vraag, moet er niet uitgekeken worden met het vergeestelijke van geschiedenissen uit de Bijbel, zoals met de jongeling van Naïn? Ik stond er overigens wel achter. Ja, dat is moeilijk. Nou, in het algemeen moet er natuurlijk uitgekeken worden met vergeestelijk van geschiedenissen van de Bijbel. Vergeestelijken mag niet, de Bijbel is al geestelijk genoeg, die hoeven we echt niet nog geestelijker te maken. De vraag is alleen, is dat gebeurd met de geschiedenis van de jongeling van Naïn? Ik meen van niet. En waarom niet? Om deze heel eenvoudige reden, dat volgens de Bijbel het sterven en een lijk niet zomaar iets is zoals wij dat vandaag de dag zien. Iemand is gestorven en overleden en het is een lijk, meer of niet. Maar achter de dood, en dat is de overtuiging van de Bijbel, gaat de geestelijke werkelijkheid schuil. De dood is de zonde. Is het soldij op de zonde. En die lijn ligt ook in Lucas 7. Als de Heer Jezus zegt, jongeling, ik zeg u, sta op. Dan wekt hij niet alleen een dode op, maar dan laat de Heer Jezus iets zien van de prediking van Pasen. In hem is de opstanding en het leven. En daar getuigt deze geschiedenis van. We komen dichter bij het onderwerp. Denkt u niet dat je, als je bijvoorbeeld denkt van ik ga naar de kerk, en misschien nog wat naar de JV enzovoort, en dan ondertussen toch nog denkt, ik mis iets. De beginselen van een levend geloof zijn. En dus niet gelijk afkeuren. Het vlammetje van het geloof kan ook zo kwetsbaar zijn. Dus ik ga naar de kerk, naar de JV en catechisatie en ik zit vanavond hier. En toch tegelijkertijd met in mijn achterhoofd de gedachte, ik mis iets. Is dat nou het beginsel van een levend geloof? Ik moet vanavond heel goed verstaan. Laat ik gewoon heel eerlijk zijn. Nee, dat is geen levend geloof. De gedachte, ik mis iets. Wat is een levend geloof? Dat is de gedachte, ik mis iemand. Ik mis iemand. Namelijk de Heer Jezus. Dat miste die vrouw in Lucas 7. En naar hem ging ze toe. Hem zocht ze op. Als je hier zit met de gedachte, ik mis iets, kan dat net zo goed je geweten zijn. Dat je vanavond het woord hebt gevoeld. En dat je toch bij jezelf begon te denken, ja, dat levende geloof, dat mis ik. En dan zeg ik niet vanavond om je daarmee in één keer af te maaien. Maar leg dat nou vanavond eens eerlijk voor de Heere neer. Heere, ik mis iets. Maar het is nog niet, ik mis iemand. Dan weet ik zeker dat de Heere dat gebed ook wil verhoren. Volgende vraag. Ik behandel ze een beetje zoals ze dicht bij elkaar liggen. U was scherp, best wel goed. Maar een historisch geloof kan toch een middel zijn tot het levende geloof. Je bent trouw mee levend. En er zijn nog twee vragen in die strekking. In het referaat zei u terecht dat het historisch geloof dat het historisch geloof te kort is voor de eeuwigheid, maar het zaligmakend geloof kan nog niet zonder het historisch geloof. Zie zondag 7 van de Heidelberger Catechismus. Kunt u in het kort hier iets over zeggen? Wat is het historisch geloof? Algemene gedachte is dat het historisch geloof al een stap in de goede richting is. Laat ik het eens heel eenvoudig vanuit de praktijk zeggen. Ik preek de zondag 7 in Werkendam. Dus dan ga je in op het historisch geloof. En dan zeg je, nou ja, zit in de kerk, wel eens geraakt door een preek. Betrokken naar een bijbellezing. Richt je leven in, maak keuzes. De week daarna ontmoet ik iemand op de straat van Werkendam. En die zei van, dominee, ik dacht toen u zo begon, het gaat aardig goed met mij. En nu komt het. En toen zei u, dat is een fout geloof. Waarom zeg ik dat zo? Dat dat een onbijbels geloof is. Wat is kennis? Kennis in de Bijbel is niet met je hoofd. Maar kennen in de Bijbel is met je leven. Dat je hele leven geleid wordt door de schrift. Laat ik een voorbeeld gebruiken om dat duidelijk te maken. Mijn zoontje zit nu in groep 3. En dat jongetje wilde dolgraag leren lezen en schrijven. Was er al in groep 2 mee bezig. Dan pakte hij een boek. En dan ging hij die letters overtekenen. En dat kon je ook zien. Hij tekende de letters over en dan vroeg hij aan mij wat stond er, want dat kon hij zelf niet lezen. Maar nu in groep 3 krijgt die jongen oefeningen om die letters te begrijpen, dat hij weet wat hij leest. Dat is een andere manier van omgaan met kennis. En dat is nu ook in het geloof. Historisch geloof is de dingen overtrekken. Terwijl je ten diepste niet weet wat er staat, ook niet weet wat ermee wordt bedoeld. En dat is volgens de Heere niet goed, of bijna goed, dat is echt verkeerd. Overtrekken is verkeerd. Het gaat erom dat je weet waar het om gaat in de omgang met de Heer Jezus en met de schrift. Dat je vanuit je eigen leven geleid wordt door het woord en dat je hart geraakt wordt. En dat sluit echt niet uit dat het daar langs je verstand gaat. Integendeel, de Heer gebruikt kennis, middelijke kennis. Maar het moet in de eerste plaats wortels schieten in je leven. Historisch geloof is dus niet alvast een stap in de goede richting. Als het daarbij blijft, bij een historisch geloof, is het een stap in de richting van de hel. En echt niet anders. Nog een vraag. Het persoonlijk zicht op de gewilligheid van de Heer Jezus voor mij als een onwillige zondaar, een vijand, is het diepste wonder wat je in dit leven kunt ervaren. En dat is echt waar, jongelui. Als de Heer in het woord je wijst op de gewilligheid van de Heer Jezus Christus. En dat hij niet alleen zegt, kom nou maar. Maar dat hij dat ook persoonlijk doet in jouw leven. Dat je mag komen zoals je echt bent. Met al je vragen. Je nood en je schuld. En dat de Heer Jezus je dan niet wegstuurt. Maar ook nog eens een keer omhelst. En kust. Dat is een wonder. Dan gaat je leven er echt onderuit. Aan de voeten van Christus. Echter, zo vervolgt de vraag. Nu ervaar ik het ongeloof weer zo sterk. Want wat zo klein denkt van God. Het ongeloof denkt inderdaad klein van God en van zijn werk. Hoe komt het tot een volkomen overgave. Een blijvend, levend geloof. Ik zou vanavond dan eerst eens een vraag terug willen stellen. En die moet je dan ook maar voor jezelf beantwoord. Hoe komt het dat je weer het ongeloof zoveel ruimte gaf in je leven? Leg die vraag ook maar eens voor de Heer neer. Zijn er misschien weer zonden, persoonlijke zonden die de overhand hebben gekregen? Hoe lees je uit de Bijbel? Is dat nog even zo betrokken en teer als in het verleden? Hoe bid je? Is dat vanuit sleur? Je bidt omdat het moet. Maar terwijl je knieën fouten met gevouwen handen gebuigd en met je gevouwen handen en gesloten ogen daar ligt. Je gedachten heel ergens anders zijn. Leg dat nou eens voor de Heer neer. Ook met de vraag of hij je ogen ervoor opent. Wat voor concrete zonde erachter ligt. Vaak gaat daar inderdaad een hele concrete zonde achter schuil. Dat de macht van het ongeloof weer zo sterk wordt en dat je zo klein denkt van God. En ik zou er nog iets anders naast willen zeggen. Leg dat nu ook juist met het oog op de zondag is voor de Heere neer. De Heere weet ook wat er in je leven gebeurd is. En hij ziet ook wat er in je leven op dit moment mis is. En hij ziet ook dat je niet alleen worstelt om weer te komen tot dat tere geloof, maar, en daar mag je nu de Heer ook op wijzen, hij ziet ook hoe zijn eer tekort wordt gedaan in jouw leven. En als je de Heer daarop wijst, jongelui, dan weet ik het zeker. Dan kan de Heer zich niet meer inhouden, maar moet hij ingrijpen. En dat gebeurt altijd door het woord. Er zijn nog twee vragen. Wanneer kan je zeggen dat je in het bezit bent van het levend geloof? Moet je wachten met belijdenis doen tot je zeker bent dat je een levend, levend geloof bezit? Dat is de eerste vraag. Moet je wachten tot je belijdenis doet, voordat je zeker weet dat je een levend geloof bezit? De Bijbel kent geen wachten. De Bijbel kent geen wachten. De Bijbel kent maar één woord en dat is nu. Op dit moment. En als je nu voor jezelf weet dat je geen levend geloof bezit, dan moet je dat ook voor de Heer neerleggen. Nu op dit moment, maar ook vanavond als je thuis komt. Wachten kan niet. Wie zegt dat je morgen leeft? Ik schiet me zo te binnen, een verhaal. Er kwam een kind bij Luther. En die zei, Maarten Luther, wanneer moet ik nou bekeerd worden? Wanneer kan ik bekeerd worden? En toen zei hij, Maarten Luther, één dag voor je sterven. Nou, het kind was als een kind zo blij. Ging weer weg. Dacht van, dat zit wel goed. Maar nog een half uur later stond dat kind weer aan de deur. Maarten Luther, wanneer moet ik sterven? En daar kon Maarten Luther geen antwoord op geven. Dat kunnen wij ook niet. Wie zegt dat je morgen nog in de kerk zit? En ik zeg dat echt niet om stemmingmakerij. Dat is de werkelijkheid waarin wij staan. En daarom kun je niet wachten. Er is nog een vraag erop. Als je niet zeker bent, twijfelt, maar God wel wil erkennen, is het dan goed om toch belijdenis te doen? Als je niet zeker bent, maar twijfelt, en God wel wil erkennen, is het dan goed om toch belijdenis te doen? Laat ik twee verschillende antwoorden geven. Als je God wel wil erkennen vanuit de houding van ik geloof in de Bijbel en ik weet dat de Heer mijn leven heeft geschapen en dat de schepping ook uit de handen van de Heer is voortgebracht en dat de Heer Jezus door de Heer is gezonden en voor de zonde van zijn kerk is gestorven, dan is dat tekort, ook tekort om belijdenis te doen. Dat is ook geen belijdenis van het geloof. Het gaat erom, ben je nu ook betrokken op dat werk van de Heer Jezus Christus? Wat zegt het jou nu eigenlijk? Dat de Heer Jezus gestorven is voor de zondaren. En dat hij op iedere zondag in de prediking zichzelf persoonlijk aanbiedt. Dat als het woord wordt bediend.